Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Sybren Houtman, directeur van Elo, en Mark Vletter van Voice Telecom zijn te gast in deze People Power. En mijn fantastische, ongelooflijk gezellige co-host is vandaag Pieter-Jan de Bree.
Woehoe.
Met zijn wekelijkse woehoe. Ja, werk speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. En wat als we nou eens naar dat werk zouden kijken als resource in plaats van naar de mens als resource? Wat kan ons dat bieden? Welke effecten heeft dat op de manier waarop wij werken? En hoe draagt dat uiteindelijk ook weer bij aan de organisatie? Want ja, werken ze voor mensen en niet andersom. In deze aflevering gaan we in gesprek met Sybren Houtman van Elo en Mark Vletter van Voice Telecom over het verbinden in een organisatie zonder leidinggevende. Want als er geen leidinggevende zijn, ja, hoe spreek je dan af wie wat doet? Hoe kom je erachter wie waar goed in is? En hoe blijf je jezelf ontwikkelen? Aukje Nauta is onze columnist in haar maandelijkse aanrader over duurzaam inzetbaarheid. En wil jij nou meer luisteren, abonneer je dan op onze podcast via iTunes of een van de andere mogelijkheden. En dat kan ook bijvoorbeeld via WhatsApp. Dan sla je ons nummer op onder je contactpersonen 0645667548. En dan stuur je ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we jou de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Met in de studio Sybren Houtman van Elo. Sybren, welkom.
Dankjewel.
Wat fijn dat je er weer bent.
Zeker.
Lang geleden.
Ja.
Te lang geleden eigenlijk.
Ja. Ja. Je moet me vaker vragen, dat denk ik.
Oh ja, ja. Oké. Okay. Ja.
Een man die gevraagd wil worden, wel mooi. Ja, ja.
Nee, heel goed. Ja, we praten met elkaar vandaag over verbinding. Hè. Dat is echt zo'n term die je bij om de haverklap in organisaties tegenkomt. Ja, het is belangrijk, verbondenheid. We moeten verbonden zijn met elkaar. En dat is natuurlijk wel uitdagend om dat te doen in een organisatie. In jullie geval in een organisatie waarbij er geen managers meer zijn. Maar laten we eerst eens even kijken naar dat thema sowieso. Hè? Verbinding. Waarom is dat nou zo belangrijk?
Nou, eigenlijk om twee redenen. Wij zien bij verbinding eigenlijk twee belangrijke dingen. Eén is de verbinding van jezelf als mens aan iets wat groter is dan jijzelf alleen. Hè? Dus het werk, maar dat zie je natuurlijk ook buiten werken. Mensen vinden het fijn om bij een groep te zijn of met elkaar interactie te hebben. Je bent één keer niet geboren om je hele leven alleen in je eentje rond te dwalen. Maar je wilt samen dingen bereiken. En dat sociale zit in mensen, denk ik, diep van binnen. En je wilt iets hebben wat jou overstijgt, wat groter is dan jij in je eentje zou kunnen. En dat geeft een vorm van betekenis. En een andere manier van verbinden in organisaties is natuurlijk gewoon hoe je verbindt aan het werk dat er ligt. Hè. Dat is wat gaat meer over het werk verdelen met elkaar eigenlijk. Hè. Je wilt als organisatie iets bereiken. Purpose is iets wat heel populair is op dit moment. Hè. Maar in ieder geval het idee van je werkt aan iets groters. Hè. Je werkt aan iets moois met elkaar. Maar je moet ook bedenken, wat draag ik daar dan bij? Dus wat doe ik hier precies in deze organisatie? Wat doen anderen? Hoe werken we samen? Dus het werk met elkaar verdelen is meer een concreet proces. Wat wel heel belangrijk is.
En daar gebruiken jullie het woord verbinding voor. Juist omdat je eigenlijk het werk alleen maar kan verdelen als je in verbinding met elkaar staat.
Ja, want het gaat om tweede, als je meer naar het... Naar de mensen kijkt, als je het zonder leidinggevende doet. Hè, bij leidinggevende kun je altijd nog zeggen, nou, die bepaalt dan wel wie wat doet. En hoop je maar dat hij dat op de best mogelijke manier doet. Maar als je niet iemand hebt die dat allemaal regelt. Dan moet je dus van elkaar heel goed weten. Wie is wie, wat kan iemand, wat wil iemand. En wat moeten we doen, zodat je dat bij elkaar kan brengen. En dat het beginnen bij wie is de ander eigenlijk. Dat is heel belangrijk. Hè. Voor ons ook, laten we zeggen, in veel cultuur een beetje ondergesneeuwd. Hè. Dus...
Want bij ons is het meer, wie ben ik zelf? Wat vind ik belangrijk?
Ja, en het is ook vaak allemaal in termen van competenties of skills. Hè? Maar als je echt met iemand verbinden wilt, dan wil je natuurlijk weten, wie ben jij als mens eigenlijk echt? En dat is niet in alle bedrijven of organisaties gewoon dat je die vraag nog aan elkaar durft te stellen. Maar het gaat best wel diep. Gewoon, wie ben jij als mens? Wat vind jij belangrijk? Wat is jouw verhaal? We hebben het veel over verhalen. En daar ga je eigenlijk dieper dan je gaat als je het over cv's of competentieprofielen hebt waarmee je de functies inkleurt.
Ja, en even voor mijn beeld, hè. Waarom is dat dan zo belangrijk? Want als je toch van iemand weet die vindt het leuk om events te organiseren, dan moet je hem vooral hem of haar laten doen, want dan is hij of zij goed in. Is dat niet voldoende?
Nee, ik denk het zelf niet. Want ik vind, als je kijkt, laten we het beperken tot Nederland of zo, maar als je kijkt naar hoe de mensen rondlopen, dit zijn best wel veel mensen die een beetje vervreemd rondlopen of zich niet gehoord voelen. En volgens mij heeft het je niet gehoord voelen, hè, of idee hebben van ik ben maar een soort schakeltje of een radartje in een machine, heeft heel veel te maken met of je het voelt dat ze mensen jou als mens nemen of zien. Dat klinkt misschien wat zweverig, maar ik vind dat heel belangrijk dat je eigenlijk als mens gezien wordt en dat je de ruimte krijgt om jouw verhaal, hè, wat altijd uniek is, om dat kwijt te kunnen in je werk of in de groepen waarin je bent.
Ja, het klinkt voor mij als een behoefte die jij zelf heel erg hebt.
Ja, die behoefte heb ik zelf ook natuurlijk.
Ja. Want je bent oprichter van dit bedrijf in die zin. Hè? Het is een voortzetting van iets waar jij zelf ook bent bij gaan werken. Mm-hmm. Als ik het zo mag zeggen. Merk je nou ook dat je eerst die eigen behoefte bent gaan vervullen en merkte dat het anderen dezelfde behoefte hebben? Of kan je daar iets over vertellen?
Nou, ik denk wel dat ik gemerkt heb. Je noemt mij oprichter, maar dat ben ik strikt genomen niet. Ik heb het bedrijf overgenomen met Matthijs op een gegeven moment. En het leuke is dat vanaf dat moment toch iets veranderd is. Omdat je je dan vrijer gaat voelen om je eigen verhaal erin te leggen. Hè? Dus echt te denken. Misschien in ieder geval was dat voor mij toen een trigger om te denken. Wat vind ik nou eigenlijk echt belangrijk? Als ik kijk naar wat ik zou willen bijdragen of wat we zouden moeten bereiken. En dan kom je heel diep bij je eigen verhaal terecht. En dan merk je eigenlijk, ja, dat overkomt mij nu omdat ik dat bedrijf overneem. En dus eigenlijk vind dat je die vraag moet stellen op dat moment. Maar eigenlijk denk je dat dit is wat iedereen natuurlijk uiteindelijk wil. En dat hoeft niet allemaal een bedrijf leiden te zijn. Of je eigen bedrijf hebben. Of de wereldvrede bewerkstelligen. Maar je wilt wel allemaal iets bereiken wat dicht bij jouzelf ligt, denk ik. En dat gaat vaak ook net iets verder dan ik kan toevallig goed evenementen organiseren. Of kan dit toevallig goed. Er zit vaak toch iets onder wat voor jou persoonlijk heel belangrijk is. En dat persoonlijke stuk is volgens mij heel belangrijk om een diepgaandere verbinding te krijgen tussen de mensen.
En helpt je dat dan ook om weer die volgende stap te zetten? Hè? Want dat is natuurlijk een beetje het ingewikkelde waar we nu in zitten met z'n allen. Dat er toch ook wel behoorlijk wat werk of taken aan het verdwijnen zijn. Hè? Die hoeven gewoon niet meer gedaan te worden. Want er is een robot of een computer of iets slims wat het goedkoper en sneller kan. Als je nou met elkaar verbindt als persoon, is het dan ook makkelijker om te zeggen, hé, maar jij doet dit toch in je vrije tijd of je bent daar toch in geïnteresseerd, dus waarom ga je dat niet doen? Ligt daar de praktische meerwaarde, los van het feit dat het fijn is om elkaar goed met elkaar in gesprek te gaan?
Ja, ik denk als je op die manier met elkaar verbonden bent, dan zie je veel sneller ook wat de mogelijkheden voor een ander zijn. Hè? Of wat de kansen voor een ander zijn. Of wat leuk is misschien voor een ander. Dus je bent ook veel meer op zoek naar hoe kunnen we dat wat die ander allemaal belangrijk vindt en wil bereiken, hoe kunnen we dat ook realiseren? Wij zijn soms met teaminterventie nu ook wel bezig om te kijken van, je hebt de bedrijfsdoelstellingen of de teamdoelstellingen. Maar het is ook leuk om te kijken, wat vindt iedereen verder in dit team eigenlijk belangrijk en hoe helpen we dat voor elkaar te krijgen? Ook als dat niet direct bijdraagt aan het teamresultaat of van de bedrijfsresultaat. Dus je leert elkaar veel beter kennen. En daardoor kun je ook als het een keer moeilijk is. Want daar komt het natuurlijk vaak vandaan. Dat we met z'n allen agile willen zijn. Of kunnen inspelen op veranderingen. Kun je natuurlijk veel sneller schakelen met elkaar. Omdat je weet wat je aan elkaar hebt. En wie de ander precies is.
Oké. Hey, en hoe doen jullie dat dan binnen ELO? Want jullie hebben geen leidinggevende. Jullie hebben wel directeuren. Maar dat is toevallig omdat jullie de eigenaren van de club zijn. Maar er is niemand echt de baas.
Nee.
Hoe werkt het dan? Hoe wordt het verbonden?
Nou, het verbinden van elkaar kennen gaat heel erg over je verhaal vertellen en dat we luisteren naar elkaars verhalen. En daar hebben we daar een methodiek voor ontwikkeld en tooling voor ontwikkeld. Maar het is natuurlijk ook vooral de cultuur in stand houden van wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. En we willen om de zoveel tijd maken om met elkaar te luisteren naar elkaars verhalen. En ook als het niet over ELO gaat of buiten het werk is. Dus dat is echt de cultuur van luisteren naar elkaar. En het werk verdelen, ja, dat is bij ons wel. Daar zit bij ons veel tooling aan. We komen volgend jaar zelfs met een hele nieuwe methodiek eigenlijk. Dat noemen we de RH Playground. En daar gaan we met elkaar kijken van hoe kun je aan de hand van een aantal spelregels eigenlijk zorgen dat je één de cultuur steeds voedt, maar ook steeds met elkaar in de gaten houdt welk werk ligt er allemaal en wie gaat welk werk doen. Hè? Dus dat gaat meer over die andere lijn, dat concreet. Ja, we hebben op dit moment 23 projecten lopen. Wie gaat er wat doen? Wie neemt welke rol op zich?
Ja, want dat is natuurlijk de uitdaging. Hè? We kennen allemaal het systeem. Je hebt een functie. Daar moet je bepaalde dingen voor kunnen. Daar horen bepaalde verantwoordelijkheden bij. En we wensen je veel succes.
Ja.
Iedereen heeft nu zijn mond vol over. Je moet vooral doen waar je sterk in bent.
Ja.
Maar hoe je dat dan moet doen.
Ja.
Dat is vraag 2. Want dat betekent dat je dat hele systeem van die functies. Met die 10 competenties en die 34 verantwoordelijkheden. Dat kan dus niet meer. Want
nee.
Ja, dan laat je mensen nog steeds dingen doen waar ze niet goed in zijn.
Nee, precies. Dus dat verbinden aan welk werk ga je dan concreet doen en wie gaat dat doen. En dat is voor mij de tweede lijn eigenlijk. Dus je legt een fundament door elkaar heel goed te kennen. Dat is bijna een cultuur, hè, door een manier van samen zijn met elkaar. Maar daarnaast ga je kijken, oké, wat willen we nu bereiken? Dat is, tegenwoordig heb je veel, gaat het over opgavegericht werken. Hè? Dus dat betekent, we hebben in een aantal wat grotere, abstractere dingen geschreven. Wat willen we eigenlijk bereiken? En daaronder hangen concrete projecten bij ons. En die projecten, die maak je heel inzichtelijk met elkaar. Die bespreek je één keer per maand. En je gaat kijken, wie gaat dit doen? En aan de projecten ga je ook veel concreter zeggen. Ieder project heeft een soort eigenaar. Moet je nou kunnen om dit project bij te dragen? Wat willen we bereiken in dit project? En daar ga je jezelf als mens weer aan verbinden. En dat is veel meer op een concreet niveau. Van, nou, als dit gebeurt met dit project, dan voel ik me degene die daar iets aan bij kan dragen.
En dat heet RH Playground. Waarom heet dat RH Playground?
Ja, die RH, dat staat nog steeds voor de omkering die we vorig jaar natuurlijk geïntroduceerd hebben. Van wat als we het werk als bron zien voor mensen in plaats van dat we de mens als een resource voor het werk zien. Dus het gaat weer om dat de mens voorop staat. En de Playground, dat houdt voor ons iets in. En dat zit ook wel erg op cultuur van. Het is heel veel bedrijven zijn natuurlijk. Heel serieus, dat mag ook allemaal, maar het wordt dan ook heel erg.
Saai.
Ja, saai. Nee, maar je KPI's halen en vooral een beetje bang hè, en dan uitleggen waarom je iets eventueel wel of niet gehaald hebt. En er zijn natuurlijk veel mensen die er steeds meer voor pleiten van waarom wordt het niet wat leuker of wat meer zoals kinderen eigenlijk te werk gaan. Hè? Gewoon proberen met elkaar, niet meteen elkaar afrekenen als je denkt, nou dat ging dus niet lekker, maar veel meer het als een spel beleven ook het werk. Dus vandaar de Playground.
Ja. Mooi. Ja, we gaan zo bellen met Mark Vletter, een van de, in dit geval wel de oprichter, want hij is er volgens mij wel mee begonnen van Voice Telecom. Ook daar werken ze overigens totaal zonder leidinggevende. En we gaan ook aan hem vragen, ja, hoe doe je dat dan? Hoe zit het in elkaar en hoe doe je dat dan? En dat hoor je straks.
People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg.
4 jaar geleden. Toog ik naar het verre Groningen, of tenminste, dat denk je altijd, maar dat valt altijd best wel mee, om daar te praten met Mark Vletter. Ik had hem nog nooit gesproken, maar ik wist wel dat hij een van de slimste bedrijven was geworden. En dan is het altijd interessant om erachter te komen van ja, waarom is dat nou zo? En ik ging met hem praten omdat ik een boek aan het schrijven was, Management Mythes. En om van hen te horen van ja, hoe doen jullie dat nou? Wat doen jullie nou anders? En ja, welke mythes in het voor ons bekende organisatiekunde, welke ontzenuw je nu eigenlijk? En nu bel ik met hem, want het is ondertussen 4 jaar geleden. Dus het was wel eens tijd om weer eens bij te praten. Mark is chef leuk werk. Nou, wie wil dat niet zijn? Nou, dat is nogal een verantwoordelijkheid, want hij moet dus voor zijn leuk werk zorgen voor zijn mensen. Destijds waren dat er een stuk of 50. Dat zullen er ondertussen wel meer zijn. Welkom, Mark.
Dankjewel.
Waar ik nou benieuwd naar ben, Mark, is als je nou geen leidinggevende hebt, maar je moet wel zorgen dat iedereen doet wat hij wil doen. Hoe zorg je er nou voor dat ja, dat talent tot zijn recht komt in jouw organisatie?
Waar we eigenlijk altijd mee beginnen is dat we kijken naar waar ben je goed in. Daar hebben we een tweetal testen voor. De Gallup Strength Finder. En we gebruiken daar een DISC-profiel voor. Dat gaat meer over gedragingen. De Gallup Strength Finder gaat ook echt over van dit zijn de 5 kernzaken waar je goed in bent. Dat zijn hulpmiddelen voor mensen. Die kunnen daarna zelf aangeven van hey, ik wil deze en deze rollen wel oppakken. En, want die passen misschien wel goed bij mijn profiel. Misschien wel wat minder goed, maar ik vind ze heel erg leuk om te doen. Maar over het algemeen zien we een hele sterke link tussen waar mensen goed in zijn en wat mensen leuk vinden om te doen. En daar organiseert het werk zich vervolgens eigenlijk omheen.
Maar je noemt het rollen, hè? Je noemt het rollen, dat doe je niet voor niks. Dat klinkt alsof er geen functies zijn.
Nee, we hebben functiebeschrijvingen. Even kijken, in 2012 zijn we daarmee gestopt. Omdat het een heel erg beperkende set vonden. En we merken dat mensen het leuk vinden om in verschillende teams, verschillende soorten werkzaamheden te doen. En dus ook iedere keer een andere rol daarin te hebben. En gemiddeld zul je zien dat bij ons één collega in een team of drie zit en een rol of 6, 7 heeft. Dus dat is een heel divers stukje werk. Wat je wel ziet is er vaak dat er 1 of 2 of 3 rollen zijn die de hoofdmotor voeren. Maar dat is lang niet voor iedereen zo.
Oké, dus als ik het probeer te visualiseren voor mezelf, hè, dan heb je rollen en je hebt teams. En je kunt dus verschillende rollen hebben. Of sterk nog, dat is dus blijkbaar zo. En je zit ook in verschillende teams.
Ja, klopt. Even een voorbeeld. Stel je voor, ik ben klantgelukkig. Dat is bij ons alles wat te maken heeft met de klantrelatie nadat een klant bij ons is geworden. Dan heb je contact met de klanten. Maar stel je voor dat je daarbij ook bezig wil met webcare of het verbeteren van bedrijfsprocessen rond die webcare. Dan kan het zo zijn dat dat rollen zijn die in andere cirkels vallen. En dan zit je dus in meerdere cirkels. We hebben ook mensen die zich bijvoorbeeld bezighouden een hele praktische met het een jaarlijks uitje of een regelmatig feestje op het werk. Dat zijn de funhamels. Nou, die zitten weer in een andere cirkel dan klantgelukkig zitten. Ja, funhamels.
Funhamels. Belhamels, maar dan vanuit fun.
Ja, klopt. En wat er ook een beetje gebeurt, is dat het een sport wordt om die rollen zo exotisch mogelijke namen te geven. Ja. Van Dagobert Duck die op de centjes past tot de funhamel of de spraakmaker als je in het marketingachtige team zit.
Ja, geweldig. Ik kan me ook voorstellen, als je dit voor het eerst hoort, dat je denkt, wat een rommeltje. Hoe hou je daar overzicht over wie wat doet, wie welke rol heeft, of al het werk wel gedaan wordt? Want het klinkt, denk als je zeg maar de structuur van afdelingen en functies in je hoofd hebt en je ziet dat haakje voor je, dan denk je hierbij, hoe gaat dit werken?
Het grappige is dat er eigenlijk veel meer structuur in zit dan in zo'n functies en in harkjes systeem. Wat er gebeurt is dat een functie of een harkje, die wordt 1 keer in de 5 jaar wordt die geschreven en wordt die neergezet. En dan doen we daarna nog een keer een reorganisatie waar niemand zin in heeft. En dan is dat harkje net wat anders geworden of de functies zijn net wat anders geworden op de teams. Wat je bij ons eigenlijk ziet is dat er een continue verandering klaar aan de gang is. Continue kleine reorganisaties om het werkelijke werk, wat we werkelijk doen, vast te leggen. Alles wat repetitief is, herhaaldelijk is, wordt gekoppeld als een verantwoordelijkheid aan een rol. En die zit in een bepaalde cirkel waar die het beste thuis hoort. En dan heb je gewoon een toeltje en dan kan ik gewoon zoeken wie is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van onze pagina. En als ik dan dus iets zie waarvan ik denk, dat heeft eigenlijk wel een update nodig of dit mis ik, dan zoek ik dat even op in dat systeem. Dan zie ik dat Harriet is en dan vraag ik Harriet, wil je dat op updaten? Een nieuwe collega is begonnen, dan moet hij geonboard worden. Ik heb toevallig in het team gezeten wat die collega heeft aangenomen. En dan ga ik vervolgens zoeken wie is eigenlijk verantwoordelijk voor onboarding. En dan kom ik bij iemand die zegt, wij zijn verantwoordelijk voor de soft landing, zoals dat dan zo mooi wordt genoemd. En dan vraag ik dat aan bijvoorbeeld Zoe. Dus zo heb je eigenlijk altijd heel snel gevonden wie je waarvoor moet hebben in de organisatie. En komt het ook overeen met de werkelijkheid. Het is niet zo van, dat deed ik vroeger, maar dat doe ik tegenwoordig niet meer. Nee, de rollen die zijn een 1-op-1 match van het actuele werk wat er op dit moment eigenlijk het meest wordt gedaan in de organisatie.
Oké, en dan
dus je hebt ook aparte.
Ja, dus ik stel me dan voor, hè, je hebt die rollen, je hebt de cirkels, hè, die zeg maar de teams zijn waarin je werkt. Ik wil straks nog even van je horen hoe dat zich dan ontwikkelt. Maar eerst maar even naar de mensen, de individu. Dus iemand die bij jullie werkt, die heeft een aantal rollen. Wat als die nou wat anders wil gaan doen? Dat die denkt, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk.
Wat heel veel gebeurt is, je bepaalt zelf of je die rol wil houden, ja of nee. Dus je kunt op een gegeven moment gewoon aangeven, ik wil dit werk niet meer doen. We hebben bijvoorbeeld iemand op het werk, of een rol op het werk, die is verantwoordelijk voor dat wij ecologisch moet je verantwoord bezig zijn. We zijn op dit moment een nieuw pand aan het betreden. Er komen allemaal stroommeters in. Daar wordt gekeken hoe we onze totale uitstoot kunnen compenseren. Hoe we dat zoveel mogelijk in het pand kunnen doen. Die rol die heet Captain Planet. Die wordt gevuld door twee personen. En gisteren zei Wouter, Mark, ik heb eerlijk gezegd te weinig tijd en focus voor die rol. Dus wil je iemand anders zoeken die dit voor mij gaat overnemen? En dan geeft Wouter de rol terug. En dan vervalt hij by default aan degene die de rol nog heeft. En als er op dat moment niemand is, ga je op zoek naar iemand die dat wil gaan doen. Okay. Dat kan ik op twee manieren doen. Ik ben verantwoordelijk voor de cirkel waar toevallig die rol in zit. Daar ben ik verantwoordelijk voor het toewijzen van de rollen. Dan kan ik zeggen, ik ga de rol zelf doen. Ik kan hem aan iemand anders geven. Of ik zet hem op onze rollenmarktplaats. Daar zet je gewoon neer van, joh, deze rol komt vakant. En dan zegt iemand, hé, die wil ik wel hebben. Okay. En dan krijgt die persoon de rol. En als het meerdere mensen zijn, dan kan ik zeggen, goh, ik vind dat die het beste past bij die rol. Want die heeft dit strength profile. Dat vind ik hier wel overeen komen. Of ik zie dat die er misschien wat meeste tijd en energie voor heeft. En dan krijgt die persoon dus de rol. Het kan ook zo zijn dat je zegt van, goh, die rol is er op dit moment. Ik zie dat die persoon te druk is. Of ik vind het lijkt heel erg leuk. Is er plek voor mij om toegevoegd te worden aan die rol? Dat komt soms voor. Dat mensen dus vragen, mag ik deze rol eigenlijk hebben? En soms kan het op dat moment zo zijn dat het gebeurt. En soms is het ook zo dat je, nou, ik zie op dit moment eigenlijk niet waarom daar extra resources naartoe moeten gaan. Dus die rol die houden we even bij de mensen die ze op dit moment hebben.
Oké, dus maar als ik het niet meer wil of niet meer kan of ik vind het niet leuk meer, dan ga ik naar de teamleider van de cirkel. Dus daar is iemand, leider is misschien niet het goede woord, degene die verantwoordelijk is voor die cirkel, voor het eindresultaat, denk ik dan?
Nee, alleen verantwoordelijk voor de toewijzing van de rollen.
Oké. En dat is dan ook weer een rol?
Ja, er is een rol die verantwoordelijk is voor, die doet drie dingen. Het toewijzen van de rollen. Hij moet zorgen dat er een strategie is. Hoeft hij niet zelf te doen, maar hij moet in ieder geval het proces faciliteren. En hij is verantwoordelijk voor de resources. Dus de geldelijke menselijke resources. Maar ook dat hebben wij al grotendeels uit die rol gehaald. Want dat hebben we een ander systeem voor bedacht, waardoor die resources slimmer verdeeld worden. Dus eigenlijk mag die persoon alleen maar door rollen toewijzen. En dat doen we ook nog weer vaak via de marktplaats. Dus het is een hele beperkte rol die persoon vervult.
Ja. Maar als dat dan gebeurt, dan ben jij, hè, in dit geval, omdat jij verantwoordelijk bent voor het verdelen van de rollen binnen dat team. Als iemand zegt, joh, weet je, het lukt me gewoon niet meer, dan ben jij de bok op dat moment. Want dan moet jij iemand anders gaan zoeken.
Primair ben ik op dat moment degene die het werk mag gaan oppakken. Of mag gaan zoeken die naar iemand anders die het wil doen. En het is ook niet zo dat ik mag zeggen van, hé, je mag die rol niet teruggeven. Okay. De persoon bepaalt zelf en die geeft gewoon aan, ik geef bij deze de rol terug. Die mag hij ook doen zonder motivatie, mag hij met motivatie doen. Meestal natuurlijk met, want je werkt gewoon met mensen. Dus het is gewoon zo, ja. Joh, ik vind het niet meer leuk, ik heb er geen tijd voor. Ik wil liever me focussen op andere dingen. Nou, dat is een hartstikke mooi signaal, want dan weet je in ieder geval dat er ruimte komt voor iemand anders om dat werk op te pakken. Of misschien wel dat het werk niet zo relevant meer is en de rol misschien niet meer noodzakelijk is. Wat ook wel eens voorkomt.
Ja, en als je niet gelooft in het goede van een mens, dan denk je, oh, dat is relaxed zeg. Dan je levert je rol in en je gaat een beetje aanfluimen, een beetje klooien. Je bedenkt de rol, je gaat een beetje tussen het systeem doorlopen en dan hoef je niet zoveel te doen.
Ja, dat zou je kunnen proberen, maar dat gaat heel snel opvallen. En mensen zonder rol, hè, dan moet je überhaupt van afvragen wat voor plek ze überhaupt nog binnen de organisatie hebben. Dus ik denk dat je dan wel eens gaat kunnen zien dat iemand uiteindelijk niet meer in de organisatie werkzaam gaat zijn.
Ja, en heeft iemand dan ook die rol om dat in de gaten te houden of om te kijken hoe het zit? Want uiteindelijk is dat volgens mij wat veel mensen zich afvragen. Zeggen, ja, als er geen leidinggevende meer is, wie neemt dan aan, wie ontslaat, wie besluit? Dat is dan gedistribueerd in plaats van dat het bij één iemand zit die dan toevallig dat stickertje heeft gekregen.
Ja, klopt. Wat er gebeurt is dat bij het aannemen doe je dat eigenlijk als team. En ook contractverlengingen worden als team besproken. En waar we zelf heel graag naartoe zouden willen gaan, dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken, of we naar 3- of 5-jarige contracten kunnen, waarbij je zegt van joh, je werkt gewoon 3 tot 5 jaar bij ons. Ja. En daarna doen we de grote herevaluatie. Vind jij het nog leuk? Vindt de organisatie het nog leuk? Zit je nog op je plek? Kun je hier nog leren? Dat is eigenlijk denk ik wel een beetje de hoofdvraag. Want bij leren hoort vaak een bepaalde energie en een bepaalde drive om iets te gaan doen. En als het antwoord daarop nee is, dan zou op dat moment ook een prima tijdstip zijn om op zoek te gaan naar een andere organisatie om aan de slag te gaan.
Ja,
dus dat is het liefst waar we op dit moment voor zouden willen gaan, omdat het arbeidsrecht technisch anders nogal lastig wordt. Maar het komt ook voor dat mensen gewoon zelf zeggen van joh, ik vind het leuk om wat anders te zoeken. En dat ook publiek aangeven van joh, ik ben hier eigenlijk voor mijn gevoel een beetje uitgeleerd. Wij hebben ruim 10.000 klanten. Volgens mij in totaal zo'n 25.000 aangesloten platform. Dat zijn allemaal bedrijven waar we goed contact mee hebben. En waar we ook wel eens van kunnen zeggen van joh, vinden jullie het leuk om deze collega misschien een plek bij jullie te geven. Want dit en dit heeft hij bij ons geleerd of dit en dit kan die. En dat zou misschien wel heel goed passen bij jullie. Want we kennen die bedrijven natuurlijk over het algemeen best wel goed.
Ja.
Dus dat is een leuke optie die we hebben waar ook soms gebruik van wordt gemaakt. Ja.
Ja. Hey, en nu klinkt het alsof er best wel veel verantwoordelijkheid daarmee ook ligt voor de snappen wat je talent is. Ermee bezig zijn of je daar wel blij en gelukkig mee bent. Wie helpt je daarin in de organisatie?
Ja, ook daar zijn rollen voor. Het is primair aan jezelf, maar alles waar je aandacht aan geeft en waar je tijd voor maakt, dat krijgt ook de ruimte, merken we in de praktijk. Dus als je iemand hebt die dat proces faciliteert, bezig is met misschien een stukje trainingen helpen uitzoeken, dan wordt dat makkelijker. Maar het is bijvoorbeeld zo, we hebben geen eindejaarsbeoordelingsgesprekken, die kennen we niet. Maar wat we wel doen is dat we voor onszelf een soort jaarplan schrijven. Joh, dit zou ik graag dit jaar willen doen. En daar ook een evaluatiemoment in hebben. En dat presenteer je ook beide weer aan je cirkel. Dus het is ook wel, het proces leent zich er heel erg voor om er ook zelf mee bezig te zijn. En daarnaast heb je rollen die dat proces nog verder kunnen begeleiden. En zorgen dat die evaluaties steeds beter worden. En dat daar continu aandacht en tijd voor mag zijn.
Stel je voor, ik ben aan het luisteren, ik hoor jou. Ik zit nog in een redelijk traditionele organisatie. Wat kan ik nou doen? Wat kan ik nou in gang zetten, zodat ik alvast een beetje de kant op ga waar jij ondertussen bent beland?
We hebben toevallig daarvoor, Lisanne vroeg dat aan mij. Stel je nou voor dat je jezelf daarin mocht adviseren. Ik mocht me 5 jaar geleden mezelf adviseren. Zeg, wat zou je dan doen? Dat klinkt heel lullig, maar ik zou beginnen met een goed glas wijn voor mezelf.
Een mooie
fles bier. En dus even een avondje gewoon voor mezelf zitten en me afvragen wat ik nou werkelijk zelf wil. Stel je voor dat ik, waar wil ik over 3 jaar, waar zou ik eigenlijk naartoe willen? Want als je dat voor jezelf weet, dan kun je de weg daarnaartoe veel makkelijker plannen. Dus daar zou ik mee starten. En voor ons zou ik geen startlijstjes maken, want we maken heel vaak to-do-lijstjes. Dan moet ik dit en dit en dit doen. Maar ik zou vooral stoplijstjes maken. Als ik daar wil heen, of als ik dit echt belangrijk vind, dan wil ik eigenlijk deze dingen niet meer gaan doen. En dat zou ik ook gaan aangeven. Want we focussen ons in ons werk heel vaak op de verbeterpunten. En ik zou ons veel meer focussen op de dingen waar we van nature goed zijn en dat proces accelereren. En dan, is het stoppen met de dingen waar je niet goed bent, is misschien wel het meest makkelijke.
Ja, en dan gaan die andere dingen waar je wel goed in bent, die groeien vanzelf. Dan krijg je ruimte.
Dat geeft de ruimte. Ja. En volgens mij kun je dat ook heel goed bij een leidinggevende aangeven. Je kunt gewoon een leidinggevende toevoegen. Ik heb dit de afgelopen tijd gedaan. En ik merk gewoon dat A, mijn energie er niet heel hoog bij is. En B, dat ik er van nature niet heel erg goed in ben. En deze dingen ben ik wel heel goed in. Dus mag ik daar de ruimte van jou om daar verder mee bezig te gaan? Dan lever ik meer waarde voor de organisatie. Punt.
Ja.
Nou, volgens mij is er geen leidinggevende die op dat moment zegt, dat vind ik een slecht idee.
Super. Hartstikke goed. Allemaal naar Groningen. Niet alleen omdat het bij Voice leuk is, maar ondertussen laat je ook nog eens een keer zien dat het een belangrijk onderdeel van ons land is. En je gaat daar enorm genieten, want ik ben er zelf geweest. Het is heel leuk.
Ja,
en je hebt
zeker
een prachtige treinreis waar je weer eens even rustig kan nadenken over waar je mee gaat stoppen. Mark Vletter van Voice, bijzonder bedankt.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
De laatste voor de vakantie van Aukjes aanrader. Aukje Nauta hebben we aan de telefoon. Adviseur en onderneemster bij Factor 5. En tevens hoogleraar, bijzonder hoogleraar moet ik zelf zeggen, aan de Universiteit van Leiden. Aukje, wat fijn je te spreken. Ja.
Dankjewel.
De laatste voor de vakantie. Het is altijd grappig dat als er dan zo'n vakantie voor de deur staat, of de kerst, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, dan geeft dat toch extra lading of zo. Mensen moeten straks zeker een hele maand zonder jou aanraders.
Dus ja, ik weet niet of dat lukt.
Dan moet u, daarom. Hè? Dan overleven ze dat wel. Dus hij moet een beetje dubbel tellen eigenlijk, deze.
Absoluut, ja. Laten we dat doen.
Waar gaan we het over hebben?
We gaan het hebben over, mijn aanrader dit keer is, geef je baan creatieve zin. En hoe ik erop kom is het volgende. Ik las eigenlijk vanochtend een column en dit weekend een artikel. Dat ging over David Graeber. Die heeft een heel boek geschreven over bullshit jobs. Ken je dat fenomeen?
Nee.
Nee, nou, een bullshit job is een job die echt gewoon geen enkele zin heeft. En het gaat echt over het verschuiven van papier of gegevens inkloppen waar niemand op zit te wachten. En deze David Graeber die heeft uitgezocht dat 40% van de mensen een zogeheten bullshit baan heeft.
40%?
Ja, maar ja, goed. Dat is natuurlijk een heel mooi aantal. Daar kom je mee in de krant. dat lukte hem dit weekend ook weer. Maar de journalist die hem interviewde bij de Volkskrant, die voelde hem nogal stevig aan de tand. En die vroeg van, hoe kom je eigenlijk aan die 10%? Want als je kijkt bij CBS, dan zie je dat 91% van de mensen is tevreden of heel tevreden over zijn baan. Nou, daar werd die meneer David Graeber een beetje boos over. Dus die is toen weggelopen na 9 minuten uit het interview. Maar goed, dit is allemaal, doet allemaal niet ter zake. Waar het mij heel erg om gaat, is toch het fenomeen van, heel veel mensen die ervaren hun baan als een beetje onzin. Nou, en ik las ook nog iets anders, namelijk iets van jobpersonality.com van Sylvain Engelen. Die stuurde mij dat toe. Hij is ook bekend van 123test.nl. En wat hij heeft gedaan is om alle beroepen in Nederland eens langs de lat van RIASOC te leggen. Ken je RIASOC?
Ik begin mezelf heel dom te voelen, maar ook hier is het antwoord weer nee op.
En terecht, iedere beroepskeuzepsycholoog weet dat. RIASOC is een acroniem voor 6 soorten beroepen die we eigenlijk over de hele wereld hebben. En die doen namelijk een verschillend beroep op mensen. Je hebt ofwel realistische beroepen, je hebt intellectuele beroepen, artistieke, sociale, ondernemende en conventionele. En dus bij een realistisch beroep moet je bijvoorbeeld denken aan iemand die lekker buiten in de tuin aan het harken is. Bij een conventioneel beroep moet je denken aan accountant of secretaresse. Bij een artistiek beroep aan kunstenaar, schrijver. Nou, en wat hij nu heeft onderzocht. Radiopresentator is ook heel artistiek, ja. Maar goed, wat hij heeft onderzocht is ten eerste, wat voor voorkeuren hebben mensen? Nou, dan blijkt dat die voorkeuren eigenlijk heel evenredig over deze 6 letters zijn verdeeld. Dus 16,7% van de mensen heeft een voorkeur voor een artistiek beroep, 16,7% voor een realistisch beroep, et cetera. Maar nu heb je hetzelfde gedaan bij beroepen en nu blijkt dat maar 2% van de beroepen artistiek van aard is. Dus er is een structurele mismatch tussen wat mensen willen en de beroepen die zijn aangeboden. Nou is het natuurlijk ook heel erg lastig, hè? Want niet iedereen heeft het in zich om radiopresentator of auteur of kunstenaar te zijn. Het zijn zogeheten star jobs, waar maar een enkeling zo goed is dat hij er zijn brood mee kan verdienen. Dus ja, toen dacht ik, zat ik een beetje met de vraag van, ja, hoe moet dat nou eigenlijk? En toen moest ik heel erg denken aan een soort van ouderwets spreekbeurt, hè, een spreekwoord. Mijn moeder zei wel eens tegen me, als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. Nou, en zo kwam ik eigenlijk ook op het idee zo van, als je beroep dan geen creatieve zin heeft, dan maak je maar creatieve zin. Want ik denk dat zo langzamerhand, en daar ben ik niet de enige in, er veel meer behoefte is aan creativiteit, ook in de conventionele en de realistische beroepen. Hè? Ik weet bijvoorbeeld van jou dat je wel eens events organiseert. Dat kan een heel erg, operationeel ding zijn. Maar jij maakt er echt iets creatiefs van. Door ook met leuke tekeningetjes je eigen slides te maken. En zo ben ik ook wel eens, heb ik misschien ook al eens eerder verteld, een callcenter medewerker tegengekomen. Die in zijn vrije tijd heel veel leuke filmpjes maakt. En die van zijn baas de mogelijkheid kreeg om een paar veelgestelde vragen in het callcenter te gaan filmen, waardoor zijn werk artistieker werd en het aantal vragen daalde. Dus win-win. Dus eigenlijk is het heel simpel. Als we dan in Nederland te weinig artistieke beroepen hebben, dan maken we die beroepen gewoon lekker zelf.
Kijk eens aan. Geweldig, ja. En zeker als jij al gaat zeggen dat er star jobs zijn en dat ik een van die star jobs heb.
Dan ben je al helemaal blij, hè? Ja, dat geloof ik onmiddellijk.
Ik ga uitermate blij de vakantie in. Ja. Maar het is wel, ik voel heel erg met je mee. Want volgens mij is dat ook denk ook een uitdaging voor iedereen om zich heen te kijken. En als er artistieke mensen in je buurt zijn, om ze aan te moedigen om dat ook in hun baan te stoppen. Want het wordt er gewoon veel leuker van. Als je mensen laat verbeelden of...
Ja, en wat je nu heel vaak tegenkomt, is dat mensen gewoon overdag gegevens inkloppen, hè, als ze bij wijze van conventioneel beroep. En dat ze dan thuis bij een koortje gaan zingen of gaan schilderlessen gaan nemen. Hè, dus dan ontlenen ze eigenlijk hun zin aan dingen in de vrije tijd. Dat is allemaal prima. Maar ja, potverdorie, je bent wel 8 uur per dag op je werk. En dan is het zo jammer dat je die artistieke behoefte niet op het werk zelf kunt uitleven. En ik denk dat je werk veel leuker wordt. Maar ook dat de opbrengsten veel groter zijn wanneer je die artistieke talenten en behoeften ook op het werk zelf tot zijn recht kunt doen laten komen.
Ik vind hem weer prachtig.
Mooi.
Ja, absoluut. Mevrouw Nauta, mag ik u zeer bedanken voor weer een half jaar columns bij PeoplePower. En wij spreken u na de zomer natuurlijk gewoon weer. Want ook voor jou geldt dat dit een ongelooflijk artistiek gedeelte van jouw werk is.
Absoluut, ja ik heb ook wel lol in om af en toe een ideetje te verzinnen.
En anders maak je maar zin.
Huh? Ja, ja baas.
Dankjewel Aukje, spreek je na de vakantie. Doei.
Doei.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Pieter-Jan de Bree is hier in de studio. En Sybren Houtman van ELO. We praten met elkaar over verbinding tussen mensen. En dan vooral verbinding tussen mensen om te zorgen dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn. En, elkaar kunnen helpen eigenlijk bij hun werkgeluk, hun werkenergie en de ontwikkeling die ze doormaken. Sybren, we hebben jouw verhaal gehoord aan het begin van de uitzending. Hoe jullie het, waarom jullie het belangrijk vinden en hoe jullie het ongeveer aanpakken. We hebben dat gehoord van Mark Vletter van Voice. Ja, ik kan me best wel voorstellen dat mensen die voorbeelden horen van ELO en Voice en denken, ja jeetje zeg, die zijn mijlen ver weg. Dat is allemaal totaal nieuw organiseren. Ik zit nog in een gewone organisatie, daar is overigens niks mis mee. Met functies, met functieprofielen, zoals een normale organisatie in elkaar zit. Hoe ga ik dan beginnen? En kan ik ook een beetje iets uitproberen?
Ja, dat kan wel. Maar je weet, Glenn, ik ben zelf niet zo van een beetje iets uitproberen.
Jij zegt, het kan wel, maar het is soms jammer dat radio geen beeld in je hoofd zegt. Echt niet.
Ja, losers, een beetje proberen. Nee, gewoon het leukste stuk als je het goed doet. Ja. En want dan bereiken we echt iets. En ik geloof dat het echt ook belangrijk is dat we de boel een beetje op zijn kant gooien op de arbeidsmarkt. En er zijn genoeg bedrijven die dat wel durven. Neem Voice, die we net hoorden. En kijk, als je het wilt doen, het begint, laat ik één ding zeggen. Het begint in ieder geval met dat je serieus luistert naar wat mensen willen en kunnen en wat het verhaal van mensen is. En dat sluit eigenlijk ook aan bij wat Aukje net zei. We kunnen wel zeggen, dit is het werk wat er ligt. Verder kijken we niet naar wat de mensen willen. Maar als er een mismatch zit, moet je wat. Want als er zoveel mensen eigenlijk meer zin willen hebben, dan moet je zorgen dat mensen ook die zin kunnen ervaren. En dat lukt je alleen als je eerst luistert. Als je met z'n tienen bent of met z'n vijf of met z'n honderden, moet je weten, wat zijn al die verhalen van die mensen en hoe maken we daar iets van wat voor iedereen klopt. Dan krijg je een duurzame organisatie waarin mensen niet thuis denken, wat heb ik eigenlijk een bullshit job of wat slaat het op wat ik allemaal doe. Ik heb hier betekenis, we maken iets moois van. En daar begint het. En als je daar begint, dan kun je ook werk op een andere manier verdelen. Want uiteindelijk kom je altijd weer bij de vraag, ja, dit moet allemaal gebeuren, we hebben deze functies. Dus ja, dat moet iemand doen en dat is de grote puzzel. Maar je moet het lef hebben om te zeggen, nee, we gaan eerst eens kijken, wat wil iedereen? En we proberen ook daar rekening mee te houden. Als we weten dat voor iedere RIA sok letter 16,7% mensen geïnteresseerd is, moet je een beetje zorgen dat je daar ook ruimte voor biedt, zodat mensen er ook aan toe komen.
Ja, en dat vond ik het leuke aan de column van Aukje. Je kunt dan heel extreem gaan denken, oh, we moeten meer artistieke mensen hebben. We gaan in-house artist in residence nemen en weet ik veel wat allemaal. Maar de truc is natuurlijk dat je de kwaliteiten van mensen laat verbinden aan het werk wat er is. Want ja, uiteindelijk moet er ook gewoon gewerkt worden, moet het nut hebben, moet er ook iemand eens een keer ergens voor willen betalen. Ja. Die balans moet er ook blijven. Dus als je nou mij zou moeten adviseren. Ik werk bij een gewoon bedrijf. Dat zit gewoon in elkaar. We hebben gewoon functies. Dat is allemaal netjes afgestemd. Beschalen. Nou, alles zoals het normaal is. Hoe zouden wij nou kunnen beginnen?
Ja, begin met een campagne die gaat over bewustwording van je moet allemaal zelf weten waar je goed in bent. Hè. En in het ergste geval doe je. Maar Mark zei, die hebben daar een tooltje voor. Hè. Die gebruiken Discovery Insights, geloof ik, weet niet meer welke die noemde. Een tooltje om te kijken waar ben je goed in. Wij vinden dat nog wel iets dieper kan dan alleen zo'n tool. Maar in ieder geval dat je op zoek gaat naar wie ben je echt, wat kan je goed, waar is je verhaal. Daar begin je gewoon mee. Dus ik blijf herhalen, het begint bij mensen vooropstellen en kijken wat is hun verhaal. Daarna ga je de werkvoorraad inzichtelijk maken. Nou is dat iets waar over het algemeen meer aandacht ook in bestaande traditionele organisaties voor is. Hè. Dat kan je functies doen, maar liever doe je dat in opgaves en projecten. Maar je gaat zichtbaar maken, dit zijn de projecten. En als je de basis hebt gelegd van iedereen weet hier waar die goed in is, wat die wil, wat die kan. En dat weten ze ook van elkaar, de mensen. Hè. Dus mensen snappen ook waar de ander behoefte aan heeft. Dan kun je op een manier het werk verdelen die veel meer recht doet aan mensen. En daar heb je gewoon tooling bij nodig. Je maakt de projecten inzichtelijk. Je maakt de opgaves inzichtelijk. En je zorgt met elkaar, dit is wat we moeten doen. Iedereen weet waar het goed is, wat hij kan. En we gaan verdelen. En meestal is die puzzel helemaal niet zo moeilijk als we van tevoren denken. Want toen wij hiermee begonnen, dat is ook alweer 10 jaar geleden. Toen was ook iedereen bang van, ja, maar dan wat nou als Pietje zegt, ik wil dat wel doen. Terwijl we weten, dat kan die volgens mij helemaal niet. Maar Pietje zegt dat over het algemeen helemaal niet. Dus Pietje die weet zelf best wel goed wat hij kan. En die gaat helemaal niet zeggen, ik ga nu dit doen. Terwijl iedereen denkt, oh nee. En als het wel zo is, dan moet je met elkaar het gesprek aangaan.
Maar volgens mij is die uitdaging, die zit niet in die tooling, toch?
Nou, het is natuurlijk wel. Je hebt wel tooling nodig, denk ik, zeker als je wat groot wordt. Omdat de werkvoorraad inzichtelijk houden is wel belangrijk. Dus je moet wel weten, wat hebben we allemaal te doen met elkaar.
Ja, maar het begint toch met de vraag, stel, hè, is er werken voor mensen of zijn mensen er voor werk?
Ja.
Toch? Dus volgens mij.
Ik weet ook wat het antwoord is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus dat is wat je zegt.
Werk moet er voor mensen zijn. Ja,
ja, dus, ja. Dus dat is toch die campagne waar je het net over hebt. Dat is toch de eerste vraag. Dat is toch, ja. Als je die overslaat, dan is de rest, helpt niet. Dus het gaat erover, ben je ervan overtuigd dat als ik mensen in hun kracht zet, als ik mensen serieus neem, als ik het werk aanpas aan wie zij zijn, waar zij voor staan, wat zij belangrijk vinden, zeker als daar een gemeenschappelijke purpose in zit, dat daar mooiere dingen in mogelijk zijn dan dat ik het omdraai. Want dat is ook, klinkt ook als een soort angst eigenlijk. Hè? Ik organiseer het omdat ik denk, ik zie mogelijkheden, dus daar heb ik mensen voor nodig. Jij zegt, je moet het bijna omdraaien.
Ja.
En als je dat doet, dan ontstaan de mooiste dingen.
Ja. Precies. Ja, dus die mensen, die gaan ook de werkvoorraad beïnvloeden ogenblikkelijk. Ja, als ze beginnen, dus dat is zo. Ja, precies. En dat is het mooiste. Hè? Dus die gaan de werkvoorraad beïnvloeden, waardoor er ook veel meer projecten ontstaan die passen bij de mensen. Het is eigenlijk gek als je het niet doet. Hè?
Dat sowieso. Ja.
Nou ja, maar het komt een beetje.
Maar de uitdaging is wel volgens mij ook, hè, kan ik me voorstellen, dat als je hiermee begint, hè, dat je zegt, oké, nou morgen gaan we kijken. Gaan we met elkaar in gesprek over, goh, wie ben je eigenlijk en wat vind je nou eigenlijk mooi om te doen en wat vind je leuk en wat doe je in je privé en wanneer, hè, als je nou tijd over hebt, wat ga je dan doen? Dat vind ik ook altijd een goede vraag. Ja. En als iemand dan zegt, nou dan ga ik schilderen of gitaar spelen of de tuin aanharken of ik ga de buurvrouw helpen, dan weet je alweer veel meer over hoe iemand in elkaar zit. Het spannende is natuurlijk wel dat het maakt ook uit wie die vraag stelt. Dat hoor ik toch ook veel binnen organisaties. Ja, die hebben 7 reorganisaties achter de rug. Op het moment dat iemand iets gaat zeggen van, joh, weet je, wat vind je nou nog meer allemaal leuk om te doen? Dan gaan gelijk alle reorganisatiestekels overeind staan. En dan, ja. Hoe zorg je daar nou voor? Want er zit hier zoiets positiefs achter.
Ja.
Maar dan moet je het wel ook zo over de bühne krijgen.
Ja, en dat is. Jemig, daar heb je natuurlijk die flauwe uitdrukking. Vertrouwen komt te voeten, gaat te paard. Maar het is wel belangrijk wat je zegt. Want je moet dus een organisatie, sfeer, cultuur al hebben. Die ruimte biedt voor deze veiligheid en dit vertrouwen. En dat heb je niet. Daarom vind ik de vraag ook moeilijk. Als je zegt, wat kun je nou morgen al doen om dit voor elkaar te krijgen? En dan moet je beginnen aan dat vertrouwen scheppen. Ja. En dat vertrouwen scheppen doe je opnieuw. Door naar de verhalen van mensen te luisteren. Dat, ik denk dat je een tijd bezig bent om te laten zien dat je echt geïnteresseerd bent in wat de ander wil en wat de ander kan. En als je dat dus, want je ziet natuurlijk ook in de purpose-organisatie. Ik was dit jaar nog bij een congres in Denemarken, wat heel veel aan purpose gewijd was. En kijk, iedereen, en dat is dodelijk, iedereen voelt het als purpose een trucje is. En dan kan je beter niet doen. Echt niet. Dan kan je beter zeggen, we hebben geen purpose. We willen gewoon geld verdienen. En dit,
als purpose is veel geld.
En als je zegt, ik ga voor het doel. Dan begint het bij echte, oprechte iets doen met elkaar. En dat bij een beetje oprecht kijken naar wat vinden onze mensen eigenlijk belangrijk en hoe kunnen ze daar vanuit die authentieke rollen meedoen aan wat we met z'n allen willen bereiken. Ja, ja, dus het is toch ook een tijdje duurt het om de juiste cultuur en sfeer te creëren, denk ik, op het werk. En dan wordt het vanuit die basis kun je 100 concrete tips krijgen wat je doet, maar je moet wel beginnen.
Ja, dus ik hoor je ook zeggen, stel je nou voor, en iedereen kan dat prima voor zijn eigen organisatie inschatten. Je hebt net een half jaar geleden een reorganisatie gehad. Iedereen zit nog te trillen in zijn stoel op zijn nieuwe plekje. En je denkt, nou, we gaan nu eens even bouwen aan iets positiefs. Begin dan niet met een grote bijeenkomst van 100 man. Maar ga eerst maar eens gewoon wandelen met een leuke collega en vragen van, wat vind jij eigenlijk leuk?
Ja,
dus houd dan klein.
Ja, precies. Daar moet je beginnen. Gewoon de relaties op het werk is goed. Glenn.
Ja.
Dat ze zeggen wel eens, maar goede relaties op het werk is goed.
Ja, maar voor mij bedoelen ze andersoortige relaties.
Nee, maar serieus. Dus echte relaties tussen mensen, goede relaties tussen mensen zijn, is de basis die je nodig hebt. En dan kun je heel veel dingen doen. Hè. Wat ik in de eerste deel zei over die RH Playground. Dat gaat over, dat is een heel spel wat we ontworpen, wat je in een jaar met elkaar rondspeelt. En daarin schrijf je samen een handboek. Je maakt met elkaar een kunstwerk die de missie uitbeeldt. Maar je verdeelt ook het werk met elkaar. Je hebt allemaal een spelerskaart. Dat is overigens wel leuk, want mijn zoontje die speelt FIFA. Dat is dus ook met de controller, waar we het net even over hadden. Maar die speelt met zijn controller FIFA. En die heb je daaromheen spelerskaarten met wat je kwaliteiten zijn. En je kunt team samenstellen. En wordt gekeken wat gaat wel en niet goed met elkaar. Nou, dat bedoel we een beetje ook. Omdat je met je eigen spelerskaart meedoet. En eigenlijk teams kunt formeren ook. En kijkt, als we deze mensen op de opdracht hebben zitten. Dus je kunt ook allemaal leuke ondersteuning erbij gebruiken. Maar dat spel spelen, dat helpt je om het werk te verdelen, om je cultuur in stand te houden. Maar dat is allemaal zinloos als je niet eerst een bepaalde cultuur met elkaar hebt, waarin je naar elkaar kijkt en weet wie je is. Wat ik nu zie bij grote bedrijven, die met name grote bedrijven die bezig zijn met duurzame inzetbaarheid, die kijken allemaal nog van hoe stretch ik de mensen dat ze hun leven lang maar blijven leren, zodat ze kunnen blijven doen wat ik van ze wil. Hè? Ook al willen 30% van de mensen iets anders. Ik heb daar maar 1% werk voor en die anderen moeten gewoon iets anders doen. Want ik bepaal wat het werk is. En de mensen moeten lenig worden, agile worden, zodat ze zich kunnen blijven stretchen. Ik heb hier toch weer in weten te frommelen in mijn organisatie. En dat is een andere vorm van duurzame inzetbaarheid dan die ik voorsta. En echte duurzame inzetbaarheid begint, en dat sluit toch grappig dat het bij die column best wel aansluit, begint bij, wat willen de mensen nou gewoon in dit bedrijf? Zodat zij ook mede, en dan kan het nog steeds over dezelfde purpose gaan. Alleen je gaat wel met de mensen zelf veel meer kijken. Hoe gaan we dit nou zo doen dat het ook echt past bij wie wij zijn of wie jullie zijn? En dat moet je eerst doen.
Sybren, ik heb een inzicht gekregen, al pratende met jou. Zeker na dit laatste vurige betoog. Na de vakantie gaan we gezellig weer door met programma's maken met het prachtige bedrijf Elo. Want jullie zijn al 3 jaar lang trouwe partner van het programma.
Ja.
Ik denk dat we jou na de vakantie gewoon weer moeten vragen. En dat we dan eens een keer een uurtje gaan filosoferen over werk.
Oké.
Vind je dat een goed idee?
Ja, ik vind filosoferen leuk.
Ja, hè?
Dat vind ik ook veel leuker dan je zegt, wat kun je nou concreet morgen doen?
Ja,
dan moet je aan mijn collega's
vragen. Ik vond dat je dat ook prima deed, overigens.
Dank je.
Dames en heren, u heeft een uur, een deel van het uur kunnen luisteren naar Sybren Houtman van Elo. Noem je jezelf nog directeur? Nee, hè?
Nee.
Alleen als het nodig is.
Nee.
Werkt bij Elo en is leuk.
Sybren.
Ja, Sybren. Van Sybren in het kort. Ja. En Pieter Jan de Bree, mijn fijne co-host. Dankjewel, Piet. Ik zie je aan de andere kant van de uur over.
Ja.
Want we gaan straks met elkaar in gesprek over werkenergie. En dat doen we met een heel leuk clubje mensen. Met Inge van Ispen en Anne van der Horst van Elo. En Christel van der Ven van Factor 5. En Pieter Jan de Bree van PeoplePower.
Ja.
Die is er ook bij. Want samen hebben wij een leuk event georganiseerd rondom werkenergie. Want daar werden wij heel vrolijk van dat thema. Wat een belangrijk thema is. En wat het dan precies is. Waarom het belangrijk is. En hoe je eraan kan werken. Dat hoor je straks in het volgende uur van PeoplePower. Tot zo. En fijn dat je al hebt geluisterd.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl